Gemeente, de kinderen op de basisschool spelen vast wel eens het spel trefbal. Jullie weten wel, jongens en meisjes, hoe dat spel in zijn werk gaat. Als je dat spel met de klas doet, waar je in zit, dan wordt de klas eerst in twee groepen verdeeld. En dan is het de bedoeling dat de ene partij alle jongens en meisjes van de andere partij afgooit. En de andere partij doet uiteraard zijn best om de alle jongens en meisjes van de ene partij af te gooien. Wel nu, stel je eens voor, jongens en meisjes, dat jullie weer eens zo'n spelletje trefbal gaan doen. Misschien wijst de meester of de juf dan eerst wel twee kinderen uit de klas aan. Misschien twee jongens of misschien twee meisjes, misschien een jongen en een meisje. Die twee mogen de groepen kiezen. Eerst kiest de ene iemand uit en daarna kiest de andere iemand uit en dan weer de een en dan weer de ander. En zo om beurten totdat alle jongens en meisjes gekozen zijn. Nu, wat zou jij dan doen als jij de groep zou mogen kiezen? Nou, je kijkt natuurlijk eerst eens goed om je heen wie er allemaal staan. En bij een aantal jongens en meisjes uit de klas denk je, die wil ik in mijn groep. En die wil ik ook in mijn groep, want die zijn heel goed in trefbal. En iedere keer als je iemand mag kiezen, kijk je weer, wie is de beste van degenen die er nog staan, want die kies je uit. Als jullie daarmee klaar zijn en iedereen is gekozen, dan denk jij bij jezelf, en je zegt het misschien ook wel tegen de klasgenoten in jouw groep, wij hebben lekker de beste groep. Wij gaan vast en zeker dit spel trefbal winnen. Let maar eens op. En jawel hoor, het spel begint. Er wordt gegooid en gegooid en gegooid. En jullie gooien er bij de andere groep inderdaad veel meer af dan zij bij jullie groep afgooien. Jullie zijn inderdaad de sterkste groep. En het zal niet meer zo lang duren. Of jullie hebben dit spel trefbal gewonnen. Maar opeens komt er iemand het schoolplein oplopen. Hij is ongeveer even oud als jullie zijn. Maar jullie kennen hem verder niet. Hij loopt naar de meester of de juf toe. En hij vertelt dat hij hoorde dat jullie trefbal aan het spelen zijn. En toen dacht hij, dat zou ik ook wel weer eens willen. Laat ik het gewoon maar eens gaan vragen of dat ik ook mee zou mogen doen. De meester of de juf denkt goed na. Hij kijkt eens even naar de klas. En dan zegt de meester of de juf dat het mag. En die jongen die mag dan wel bij die andere groep. Want die hadden er uiteindelijk toch nog eentje minder dan jullie groep. Daarna gaat het spel opeens heel anders. Die jongen blijkt ontzettend goed te zijn in trefbal. Hij is zo lenig dat hij iedere bal ontwijkt. En hij kan zo goed gooien dat hij bijna iedere keer raak gooit. En zo verliezen jullie uiteindelijk toch nog dat spelletje trefbal. Daar had je niet op gerekend. Gemeente, is zoiets eigenlijk niet typisch menselijk? Wij zijn toch mensen die onze kansen proberen te berekenen. Zoals die jongen of dat meisje dat de groep uitkiest. We denken, als we nu dit doen, of dat doen, dan moet het toch goed gaan. Nu ja, in het leven van alle dag is het ook wel te begrijpen dat je zo te werk gaat. Maar zijn we ook als christen, als gelovigen, soms niet op deze manier bezig? En gaan we misschien ook als kerk, als gemeente, misschien wel eens zo te werk? Zijn we misschien soms wel eens bezig om onze kansen te berekenen? Als we nu dit doen, of als we het nu zo doen, dan moet het toch goed gaan met ons en met onze kerk? Of juist het tegenovergestelde? Dat komt misschien nog wel vaker voor. Misschien denken we wel veel vaker: zal het wel goed gaan met ons en met onze kerk? We berekenen onze kansen en we zien welke gevaren de kerk bedreigen. Om er wat te noemen: materialisme, individualisme. Oprukken van de islam ook. Zijn dat niet heel sterke bedreigingen voor de kerk in ons land? En welke berekeningen maken wij ook niet voor ons eigen geloofsleven? Zal het wel in stand blijven? Zijn er niet zoveel verleidingen? En zet de duivel niet zoveel strikken op, dat er toch eigenlijk maar een kleine kans is dat wij zullen volharden in het geloof? Zullen we, zal ik uiteindelijk wel zalig worden? Zal de macht van de duivel niet te groot zijn? Maar houden wij dan wel voldoende rekening mee dat er iemand is die boven al onze kansberekeningen staat? De tekst voor de preek van deze morgen verkondigt ons dat het winnen of verliezen uiteindelijk bepaald wordt door iemand die van buiten komt, zoals die jongen van buiten het schoolplein op kwam lopen. Iemand van buiten. Het is de Zoon van God zelf die er tenslotte voor zorgt dat zijn gemeente niet verliezend ten onder gaat, maar overwint. De overwinning ligt in zijn handen, hoe groot of hoe klein onze kansen ook zijn. Wel, laten we gaan horen hoe die boodschap nu in deze tekst doorklinkt. Het eerste dat aan onze aandacht vraagt zijn de omstandigheden waarin Jozua en zijn volk verkeren. Want om de woorden van de tekst goed te kunnen plaatsen, moeten we eerst weten wat de situatie is waarin Jozua en het volk van de Israëlieten zich bevinden. Nu, ze zijn zojuist de drempel van Kanaan overgestapt. Ze zijn dat riviertje daar, de Jordaan, overgestoken, want aan de overkant ligt het land dat God aan hun voorvaderen beloofd heeft. En zo even hebben ze de eerste voetstappen in het beloofde land gezet. En nu zal de periode aanbreken waarin dat land hun ten deel zal vallen. Zover is het echter nog niet. In de eerste plaats draagt de Heere hun God hun op om nu toch eindelijk aan hun godsdienstige verplichting te voldoen. In het eerste gedeelte van hoofdstuk 5 lezen we dat God zijn volk opdraagt om zich nu te laten besnijden. U weet, vermoed ik, de besnijdenis was er voor de Israëlieten het teken van dat zij het volk van de Heere mochten zijn. Maar tijdens de reis door de woestijn, die nu achter hen ligt, was het daarvan niet gekomen. Geen enkel jongetje dat in de woestijn geboren was, had de besnijdenis ondergaan. Maar nu God hen in het beloofde land heeft gebracht, en nu Hij dit land aan hen zal geven, nu wil Hij ook dat dit teken weer aan hen voltrokken zal worden. Want ze zijn zijn volk. Het volk dat Hij zich tot een eigendom heeft uitgekozen. Wel, laat dat dan nu ook weer gemarkeerd worden. Nu God hun het land zal gaan geven. Vervolgens houden ze dan ook het Pascha, ook wel het Pesachfeest geheten. Dat zou voor hen op dit moment veel betekend hebben. Waar herinnert dit feest immers aan? Wel aan de dag waarop ze Egypte hebben verlaten. Het brengt hun met hun gedachten en als het goed is ook met hun hart terug bij de verlossing uit de slavernij in Egypte. En ze wisten het. Dat hadden ze aan niemand anders dan alleen aan de Heere hun God te danken. Hij had de macht van Egypte gebroken. En Hij had zijn volk uit Farao's hand verlost om hen in hun eigen land terug te brengen. Het is daarom ook een belijdenis om dit feest juist op dit moment te vieren. Ze spreken er de verwachting mee uit dat God zijn verlossingswerk ook zal afmaken. Hij heeft hen niet alleen uit Egypte verlost en door de woestijn geleid, maar Hij zal hun nu ook dit beloofde land geven. Toch kan ik mij voorstellen, zeker ook als je dit tekstgedeelte plaatst in die situatie, toch kan ik mij voorstellen dat de angst ook wel eens zal zijn toegeslagen. En dat ze zich vertwijfeld misschien wel afvragen, zijn wij eigenlijk wel opgewassen tegen die geweldige steden en volken die in Kanaan wonen? Zeker, ik weet, het geloof houdt vast aan God. En het weet dat Hij machtig genoeg is om zijn beloften waar te maken. Maar zijn wij niet vaak van die mensen die altijd weer kijken naar wat voor onze ogen is? Daarom vermoed ik dat de huidige aanvoerder van het volk, Jozua, wel eens zou kunnen denken, gaan wij het allemaal wel redden? Misschien wel op de manier van, ja, er zijn wel kansen, we hebben wel kansen, maar hoe groot zijn die eigenlijk? Jozua zou ook best wel eens bezig geweest kunnen zijn met zo'n soort kansberekening. En het is toch ook niet verwonderlijk, als je weet dat je binnenkort de stad Jericho tegen het lijf zult lopen. Welke verstandige legeraanvoerder zou dan niet zijn kansen berekenen en plannen maken om de stad in te nemen? Maar zal het ons wel gaan lukken? Heeft Jozua wellicht meer dan eens gedacht. Nou ja, hoe dit ook zij, in ieder geval beleeft hij in dat verband hier een geweldig bemoedigende ervaring. De laatste verzen van Jozua 5 vertellen ons daar dus over. Jozua is inmiddels bij de stad Jericho aangeland. Misschien is hij wel bezig om te bedenken hoe hij de soldaten zal opstellen. Als ik de stad nu zus en zo aanval, dan hebben we grote kans dat het ons zal lukken. Maar dan komt de oplossing van een geheel andere kant. Opeens ziet Jozua een man voor zich staan. Daar had hij niet op gerekend. Hij heeft hem ook niet zien aankomen. Maar plotsklaps staat hij daar. Was het een echte man? Nee, maar hierover zal ik het zo meteen nog hebben. Er lijkt in ieder geval plotseling een man voor Jozua te staan. En daarvan lezen we in vers 13. Hij zag toe. En zie, opeens is hij daar. Dat geven die woorden aan. Maar deze woorden, hij zag en zie, deze woorden komen we ook ergens anders tegen in de schrift. En wel in Genesis 22. Als Abraham zijn zoon Isaac lijkt te moeten slachten op het altaar. Maar op het moment waarop het bijna gebeurd is, een stem uit de hemel hoort, die tegen hem zegt dat hij het toch niet hoeft te doen, dan ziet Abraham opeens een ram in de struiken vastzitten. En daarbij lezen we precies ook deze woorden. Hij zag en zie. Ze geven dus aan dat er een onverwachte oplossing komt. Er komt een oplossing voor Abraham van een geheel andere kant dan hij ooit gedacht zou hebben. Nu, en zo is dat dus hier ook bij Jozua. Hij is misschien bezig om te berekenen, om kansen in te schatten. Daarin moet de oplossing zitten voor de overwinning op de stad Jericho. Maar nu komt de oplossing van een geheel andere kant. Totaal onverwacht. Er staat opeens een man voor Jozua. In eerste instantie maakt de verschijning een angstaanjagende indruk. Let maar eens op wat hij in zijn hand heeft. Een uitgetrokken zwaard. Hij draagt zijn zwaard dus niet in de schede. Dat weten die jongens wel van klas 1 of 2 van de middelbare school. Als een soldaat vroeger niet in gevecht was, dan droeg hij zijn zwaard in de schede. Dat is een lange huls waarin het messcherpe stuk van het zwaard helemaal inpast. Maar daar heeft deze man tegenover Jozua zijn zwaard dus niet in zitten. Nee, hij heeft hem eruit getrokken. Jullie zien het voor je toch? En je begrijpt wel wat dat betekent. Die man staat klaar om een gevecht te beginnen. En als een vijandige strijder niet uit zou kijken, dan heeft hij de eerste klap al te pakken. En toch reageert Jozua tamelijk onverschrokken, want hij stapt gewoon op hem af. Of Jozua daarbij ook een zwaard getrokken heeft, weet ik niet. Wat ik wel weet is dit, dat Jozua heel graag wil weten tot welk kamp de beste man behoort. Bent u van ons of bent u van onze vijanden? Kennelijk is het dus niet zomaar aan deze man te zien tot welke partij hij behoort. Want anders zou Jozua het niet aan hem hoeven te vragen. Misschien is het een Israëliet. Dan is er verder niks aan de hand. Maar misschien is het wel een Kanaaniet. Dan moet ik wel oppassen. Zo zullen ongeveer de gedachten van Jozua geweest zijn. En die gedachten zijn natuurlijk ook logisch. Als je je op vijandelijk grondgebied bevindt. Dan is het gewoon weg oppassen geblazen. Daarom is het voor Jozua van belang om de persoon voor hem in te delen bij de groep van zijn volk, dan wel bij de groep van zijn vijanden. Maar hoe logisch dat ook is, anderzijds houdt Jozua er kennelijk geen rekening mee dat de verschijning iemand kan zijn die boven de partijen staat. Heeft Jozua er wel oog voor eigenlijk? Dat God zelf zich in de strijd zou kunnen mengen? Het antwoord van de man voor hem wil hem dat in elk geval duidelijk maken. Want op de vraag van Jozua of hij bij hen hoort of bij de vijanden, antwoordt hij: nee. Wat bedoelt hij daarmee? Hoort hij nu bij Jozua en zijn volk? Nee. Hoort hij dan bij de vijanden? Ook nee. Nu, dat lijkt dan maar een ontwijkend antwoord te zijn van de beste man. Nou nee, dat is niet waar. Hij ontwijkt de vraag van Jozua niet, maar hij laat Jozua voelen: ik ben niet in te delen in jouw categorieën. Jij wilt graag weten of ik bij de ene of de andere groep hoor, maar ik laat mij niet indelen. Waarom niet? Ik sta erboven. En ik laat mij niet voor iemands karretje spannen. Zo bedoelt deze man te zeggen. Maar wie bent u dan, geachte man? Ik ben de vorst van het leger des Heren. En meteen begrijpt Jozua. Meteen begrijpt hij het. Deze man komt bij God vandaan. Daarom valt hij op de grond en hij houdt zijn gezicht tegen de aarde, om zo te laten zien dat hij deze verschijning aanbidt. Ja, maar wie is hij nu precies? Nu, ik kan mij voorstellen, jongelui, dat er misschien een aantal verschillende gedachten door jullie hoofd gaat. Misschien is hij een bode die door God gezonden is. Misschien is hij een engel die bij God vandaan komt. Of misschien is hij God zelf toch ook wel, die in deze gestalte van een man verschijnt. Wel, dat laatste is inderdaad het geval. God zelf staat hier voor Jozua. Hoe weet ik dat dan? Wel, moet je horen wat hij in het laatste vers van Jozua 5 zegt. Hij beveelt Jozua: trek je schoenen van je voeten. Doe je schoenen uit. Het staat er eigenlijk in het enkelvoud: trek je schoen van je voet. Maar daarover zullen we het verder niet hebben. Jozua moet zijn schoenen uitdoen. Waarom? Wel, de verschijning zegt: omdat de plaats waarop je staat heilig is. En jullie jongelui voelen natuurlijk meteen al wel aan. Waarom zou een bepaalde plek op aarde heilig zijn? Geen enkele plaats op deze wereld is toch van zichzelf heilig? Inderdaad, op deze aarde wordt een plaats alleen maar heilig als God zelf die heilig maakt. Dat wil zeggen, een plek is alleen maar heilig als God zelf daar komt en aanwezig is. Nu, daaruit blijkt dus dat het God zelf is die hier aan Jozua verschijnt. Je kunt het ook nog op een andere manier aantonen. We hebben samen gelezen dat deze woorden, doe je schoenen uit, want deze plaats is heilig, ook nog een andere keer hebben geklonken. Deze woorden heeft ook Mozes gehoord in Exodus 3. En bij die gelegenheid is het helemaal wel duidelijk dat het God zelf is die deze woorden spreekt. Hij openbaarde bij die gelegenheid immers zelfs zijn naam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Niemand anders draagt deze naam dan de Heere alleen. Wel nu, deze parallel laat zien dat het hier bij Jozua ook niemand anders kan zijn die hier voor hem komt staan dan de Heere alleen. De God van Abraham, de God van Isaac en Jacob, de God van Israël, de God van het verbond. Toch moet ik daaraan nog iets toevoegen. Het is inmiddels een klassieke gedachte geworden dat het hier niet zozeer God de Vader is die voor Jozua staat, maar dat het God de Zoon is. Gedurende vele eeuwen hebben Bijbeluitleggers het zo opgevat. En kunnen wij daarmee instemmen? Ik geloof ja. Een van de belangrijkste redenen die deze gedachte steunt, is deze. De menswording van Christus in Bethlehem, toen hij kwam als mens op deze aarde. De menswording van Christus staat, om zo te zeggen, in een traditie van verschijningen ten tijde van het Oude Testament, waarbij hij in een menselijke gestalte verschijnt. Calvijn zegt, ik zeg het even in mijn woorden, deze verschijning aan Jozua in een menselijke gestalte is een preludium, een voorspel op het geheimenis dat hij zich later als God in het vlees manifesteert. Het is dus de voorafschaduwing van het latere heilsfeit dat wij met kerst gedenken. Christus staat hier voor Jozua. Nu, als Jozua dat beseft, dat er een goddelijke persoon voor hem staat, dan vervult hem dat met diep ontzag. Hij voelt er iets van aan, dat hij in de aanwezigheid is van de heilige God, van de heiligheid van God. En dan past een mens niets anders dan diepe eerbied. Jozua toont dat door op de grond te vallen en zijn gezicht tegen de aarde te drukken. Hij is diep onder de indruk van de overweldigende majesteit van God. En zou Jozua ook niet beseft hebben, dat kan zomaar niet. Om het met de woorden van Psalm 130 te zeggen, wie kan dan bestaan? Niemand toch? Wie zou staande kunnen en durven blijven als de heilige God op hem toekomt? Niemand toch? Vandaar dat Jozua neervalt en zijn ontzag toont, brengt hem tot aanbidding. Ja, wat kan een klein mensje op zo'n moment anders doen dan de heilige God groot prijzen en hem alle lof toebrengen. Om daarmee te verklaren dat alleen de Heere maar goed en rein en rechtvaardig en heilig en zondeloos is. Dat er bij hem werkelijk geen greintje kwaad te ontdekken valt. Daar buigt een mens in het stof, waar hij met de heilige God te maken krijgt. Maar nu belijden wij dat de heilige God in het midden van de gemeente woont. Om maar één voorbeeld uit de schrift te noemen. In Psalm 22 horen wij David uitzingen dat hij, de Heere, woont op de lofzangen van Israël. Waar de gemeente aan haar roeping beantwoordt om de lofzang gaande te houden. Daar woont de heilige God in haar midden. De heilige God is present vanmorgen. Dat mogen we wel diep beseffen. Het mag ons wel met heilig ontzag en aanbidding vervullen. Wie ervaart niet iets van zijn menselijke nietigheid en zondigheid, als wij hiervan iets aanvoelen? God in ons midden, dan past mij niets beters dan dat ik me ter aarde laat vallen om mijn gezicht door de grond te laten bedekken. Ik kan voor deze heilige majesteit niet staande blijven. Maar hoe kan dat nu? Dat de heilige God zich in wil laten met zondige en slechte mensen, zoals wij ook zijn. Nu ervaart u nu niet de behoefte aan Christus. God kan niet in ons midden zijn dan alleen als er verzoening geschiedt. Alleen als onze zonden bedekt worden door het bloed van Christus. Daarom is de aanwezigheid van de heilige God in het midden van de gemeente altijd een aanwezigheid in en door Christus. Daarom is ook de aanwezigheid van God in ons hart altijd een aanwezigheid door Christus. De Heilige Geest woont slechts in ons hart als er verzoening met God heeft plaatsgevonden door het bloed van Christus. Wel nu, het is diezelfde Christus die zich hier in de nabijheid van Jozua present stelt. De Heilige God openbaart zich slechts in en aan de gemeente door Christus. De Heilige God openbaart zich slechts aan Jozua door Christus. En hoe maakt hij zich dan aan Jozua bekend? Zijn naam is hier bepaald niet zonder betekenis. Zoals de naam van God die hij aan Mozes bekend maakte, bepaald niet zonder betekenis was. Wel, hij maakt zich dus bekend als de vorst van het leger des Heren. Wat zegt dat over hem? Wel, in de eerste plaats Ga ik even in op de kwestie van het leger des Heren. Wie of wat wordt daar nu mee bedoeld? Wel, er zijn exegeten die daarbij denken aan van alles dat God kan gebruiken om zijn doel te bereiken. Ze denken dan bijvoorbeeld in de eerste plaats aan engelen, maar ook aan natuurmachten en andere dingen. En als Christus daarvan dan de vorst is, dan geeft dat aan dat hij geweldig veel macht heeft. In hemel en op aarde. En dat is uiteraard geen gekke gedachte. En wie denkt hierbij ook niet aan het woord van Christus in Matteüs 28, waar hij zegt: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Naar mijn idee echter zijn er belangrijke redenen om bij het leger des Heren toch ergens anders aan te denken. Ik kom daarop door wat in Exodus 12 te lezen valt. In vers 41 van Exodus 12. In dat vers wordt verteld dat de Israëlieten na 430 jaar uit Egypte konden vertrekken. En het opvallende is dat voor de Israëlieten in die tekst juist deze aanduiding wordt gebruikt. Zij zijn het leger des Heren. En ik geloof dat die interpretatie ook hier van toepassing is. De Israëlieten vormen het leger dat 40 jaar geleden uit Egypte vertrok en nu zijn eerste voetstappen in het land Kanaan zet. Wel, dat moet je eens aan de inwoners van Jericho gaan vertellen. Dat het leger van de Israëlieten eraan komt. Ze zullen je misschien spottend aankijken. En ze zullen tegen je zeggen: wat leger? Moet dat een leger voorstellen? Dat oorlogsprestaties gaat leveren? Laat me niet lachen. Denk je nu echt dat ze wel tegen onze stad opgewassen zouden zijn? Nou, geloof dat maar niet. En nu kom ik terug op die naam waarmee Christus zich hier bekend maakt. Hij zegt tegen Jozua: ik ben de vorst van het leger des Heren. Met andere woorden, dat leger heeft een oppermachtige aanvoerder. Het is een onafhankelijk persoon, zo hebben we al gezien. Hij is niet in te delen bij een bepaalde groep. Zo heeft hij al laten weten. Hij staat boven de partijen. Maar hij schiet het leger des Heren, de Israëlieten, te hulp. Hij zal voorop gaan en het leger van de Israëlieten aanvoeren. Wel, dan is de overwinning gegarandeerd. Wie zal tegen deze vorst strijden en staande kunnen blijven? Je zult het altijd van hem moeten verliezen. En ik ben nu gekomen, zegt hij. Nu, op dit cruciale moment. Nu de Israëlieten binnen korte tijd bij Jericho zullen aankomen. Nu over enkele ogenblikken de strijd met Jericho zal beginnen. Nu ben ik gekomen. Ik wilde niet op een afstand toezien, zo bedoelt hij ook te zeggen. Ik wil erbij zijn om mijn volk te helpen. Ze zullen het alleen niet redden. Zonder mij behalen ze de overwinning nooit. Daarom ben ik juist gekomen, om de overwinning te bewerkstelligen. Gemeente, zullen wij de overwinning behalen? Wat zijn onze kansen eigenlijk? Zal de gemeente van Jezus Christus niet worden uitgeschakeld? De vijand is toch met een geweldige overmacht. Hij zal de kerk van Jezus Christus toch eerdaags uitroeien. Wij hebben immers kleine kracht. Zal de kerk van de Heere niet roemloos ten onder gaan? Nee. Nee, toch niet. Want haar vorst is overwinnaar. Want dezezelfde Christus, die zich hier aan Jozua als de vorst van het leger des Heren bekend maakt, hij is dezelfde Christus die op paasmorgen is opgestaan uit het graf. Hij heeft getriomfeerd over de machten van dood en duivel, over de machten van het graf en de zonde. Hij is overwinnaar. De overwinning is reeds behaald. Zoals hij hier in hoofdstuk 6 ook tegen Jozua zegt: ik heb die stad al in uw hand gegeven. Zo is nog steeds. Dezezelfde Christus heeft de overwinning reeds behaald. Ja, maar, zegt u misschien, ik zit toch heel de tijd al met een vraag. De Satan heeft nog zo'n macht in mijn leven. En ik heb nog zoveel last van zijn listen. En de zonde trekt soms zo krachtig aan mij. Ik weet het niet hoor. Of ik wel ooit de overwinning zal behalen. Ik verlies iedere keer weer. Wel, beste broeder of zuster, ga eens naast Jozua staan en spreek de woorden die hij zegt eens mee. Hij zegt: wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Hoort u het woordje mijn? Hij klampt zich aan deze vorst vast om hem nooit meer los te laten. Mijn Heere. Doet u dat dan ook? Klamp u zelf aan hem vast. En hij zal u nooit meer loslaten. En hij is overwinnaar. Hij gaat zegevierend door de wereld. En hij zal allen die niet zonder hem kunnen, maar die zich aan hem vastklampen, hij zal hen allen meenemen in zijn zegenwagen. De overwinningswagen waarmee hij de triomf viert. En hij zal hen brengen om hen te laten wonen in het eeuwige hemelse Kanaan. Amen.